BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nu al heeft 1 op de 10 mensen honger in de wereld. En als het om voedselonzekerheid gaat, is dat zelfs 1 op de 3. En er moet de echte crisis nog komen. De pandemie, de oorlog, het klimaat maken allemaal dat er mogelijk een voedseldrama op ons afkomt. En dat gaan wij dan uiteindelijk ook in het Westen voelen. En daarom wil ik weten, wat is de business achter ons mondiale voedselsysteem? Wie bepaalt wie, wat, waar en hoeveel eten? En het belangrijkste is, hoe kunnen we nou die crisis voorkomen en tot een meer verantwoorde en duurzame voedselketen komen. En daar praat ik deze week in BNR's Big Five van de voedselcrisis over met 4 kopstukken. 4, want we hadden natuurlijk met Koningsdag geen uitzending. Vandaag is dat Wiebe Draaier, de topman van de Rabobank. En de bank is de op 1 na grootste bank van Nederland, maar de grootste voedselbank van de wereld. Dus daarom is het heel mooi dat je hier bij ons zit. Want jullie hebben natuurlijk een hele grote invloed op hoe dat voedselsysteem ook in elkaar zit. En voordat ik met die... welkom trouwens.
Fijn om hier te zijn.
Voordat ik met die over die transitie met je wil gaan praten, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Het eerste wat ik van je wil weten, waar staan we nu in jouw optiek in die voedselcrisis?
Nou, die voedselcrisis is natuurlijk een gelaagde crisis. Er is een onmiddellijke en er is een veel grotere die nog weer veel langer loopt. Ten aanzien van de onmiddellijke consequenties van de oorlog in Oekraïne zie je nu al echt enorme fenomenen. Je ziet in bepaalde grondstoffen, zie je al niet meer beschikbaarheid. Tarwe, graan, ook de natuurlijke oliën. Mm-hmm. Dus dat is nu voelbaar. Je ziet de voedselprijzen stijgen. En je ziet natuurlijk straks de honger als gevolg van die tekorten. Ja, het is een gelaagd probleem en het gaat nog veel groter worden dan het nu al is.
Want als we dan kijken de situatie waar we nu zitten, dan schets jij de oorlog, maar er zit ook al een heel verhaal achter. Hè? Als je gewoon in de breedte naar de voedselcrisis kijkt, waar staan we dan?
Nou, we zijn natuurlijk structureel niet goed gepositioneerd als wereld om die 15 miljard mensen te voeden op de horizon van 2050. Daar is gewoon eenvoudigweg een planeet tekort. We moeten op zoek naar een veel duurzame manier om die voedsel te kunnen voorzien op een gezonde basis voor alle mensen van de wereld in de richting 2050. Jij noemde nu al honger en angst voor voedseltekorten. Die is nu al heel erg aanwezig, maar richting 2050 onhoudbaar. En daarom moeten we een enorme transitie ondergaan. En dat voedselprobleem is nog vele malen groter dan de urgentie van de Oekraïne-oorlog die we nu voelen.
En dat is ook iets wat de VN ook aangeeft. Je bent ook betrokken bij die VN, bij het VN Food System Summit en het World Economic Forum. Praat je ook mee over deze problematiek en dat grote vraagstuk. Hoe komt het nou dat het zo al uit balans is? Hè? Want 1 op de 10 heeft honger en dan zijn er een heleboel mensen met overgewicht. Dus je ziet, en trouwens dat heeft ook vaak weer te maken dat de allerarmsten juist overgewicht hebben. Dus er zijn heel veel problemen. Wat is nou het systemische probleem dat daaronder ligt?
Dat is een hele grote vraag waar je ook niet even gauw antwoord op kan geven. Maar er zitten een heleboel factoren in. En het zit natuurlijk ook achter. Er zit een fundamenteel probleem achter dat de prijs van voedsel, eigenlijk de incentive, de kostprijs van voedsel, eigenlijk niet de werkelijke kosten vertegenwoordigt. En het eigenaarschap niet ligt daar waar veel van de productie ligt. Dat is een heel groot antwoord weer tegelijkertijd. Mm-hmm. Maar er zit wel een fundament in. Als wij in staat zouden zijn om de werkelijke kosten van voedsel door te berekenen en de boer te vergoeden voor die werkelijke kostprijs, zou die boer ook in staat zijn om veel duurzamer te produceren. Zou er ook een veel betere welstand komen, meer welzijn en welvaart in die landen waar veel voedsel wordt geproduceerd. En kan ook een gezonder voedselpalet worden geleverd in de supermarkten. En zullen consumenten ook bewuster keuzes maken. Nou, dat hele systeem, dat is heel groot. Mm-hmm. Ja, daar moeten we met z'n allen stappen maken. En dat is een beetje alsof je een file wil oplossen door in één keer allemaal te gaan rijden. En dat, die systeemverandering, dat is waar we nu naar moeten kijken. En daar moeten we ons voor inzetten.
En dat is gewoon heel erg spannend. En daar wil ik ook met je achterkomen waar dan die spanning zit. Het tweede wat ik van je wil weten, je hebt het altijd over brutal honesty als het gaat over leiderschap. Wat is de brutal honesty in deze?
Ik denk dat we met z'n allen de verantwoordelijkheid moeten nemen om die verandering te willen trekken. Kijk, wij zijn als Rabobank natuurlijk de trotse partner geweest van de enorme succesvolle ontwikkeling van de Nederlandse landbouw over de afgelopen 40 jaar. Maar we zien nu heel hard de begrenzingen van dat succes en moeten nu een ander sommetje gaan oplossen. Daar waar de grenzen meegerekend worden. En wij willen heel graag daar ook weer de partner van zijn. Maar je moet wel openstaan ten aanzien van die verandering en daar met z'n allen ook aan willen werken als partner. We hebben niet als enige de verantwoordelijkheid, maar we hebben ook verantwoordelijkheid. En daarom Die openheid en eerlijkheid zullen we in alles wat we moeten doen ook moeten uiten.
Ja, en ik wil dus ook heel goed weten wat dat dan betekent in de praktijk, hè, die verantwoordelijkheid. Maar laten we die reis gewoon beginnen bij het begin. Want soms moet je in de geschiedenis gaan om te begrijpen wat er is gebeurd onderweg. En waar dus ook de kans ligt om de dingen te veranderen. En ook waarom dat zo moeilijk is. Als je even helemaal teruggaat naar de Tweede Wereldoorlog, toen hadden wij hier honger. Gelukkig weten we nu dat onze voedselcrisis, wij gaan het hier niet in die zin voelen dat we honger gaan krijgen. Ook wat er nu met de oorlog gebeurd is. Hè. Zoveel is mij ook wel duidelijk geworden met de gesprekken die ik al heb gehad. En de topwetenschapper van de Universiteit Wageningen, waar ik hier sprak, die zei ook van, we hebben eigenlijk iets moois gedaan na die Tweede Wereldoorlog. Met dank aan de Rabobank als het gaat om ons voedsel. Kan je ons nog eens meenemen?
Nou, ik denk dat we met zijn alle als land trots moeten zijn op die verandering. We hebben toen na de oorlog onder leiding van een toenmalige, voor mij was Mansholt, minister van Landbouw, die gezegd heeft, nooit meer honger, gaan we een grote systeemverandering in het Nederlandse landbouwstelsel aanbrengen, waarbij we op zoek gaan naar meer schaalvergroting, ook een duidelijke prioriteit aan innovatie en samenwerking binnen die agrarische sector, opbouw van kennis. En daar is een strategie voor ontwikkeld voor het land, die is succesvol uitgerold. En het gevolg daarvan is dat wij nu als Nederland een van de meest succesvolle landbouw grondstofproductielanden zijn van de wereld. Een belangrijk aandeel hebben in de export en een groot economische welzijn ondervinden aan dat succes. Eigenlijk zouden we heel veel van onze problemen in Nederland moeten oplossen zoals toen het plan gemaakt is over nooit meer honger in dit land.
Maar de grote vraag is, hoe moeilijk is het om dat, hè, want iedereen heeft daar goed aan verdiend. Nederland heeft daar goed aan verdiend. De Rabobank natuurlijk ook. Het heeft ons welvaart gebracht. Hoe moeilijk is het om dat los te laten? Want dat is natuurlijk wel waar we zo ontzettend veel aan te danken hebben gehad. En dan moet je het opeens anders gaan doen, want het is uit de voegen gegroeid.
Ja, je moet het echt anders gaan doen, maar niet opeens. Heel veel van de veranderingen die nu nodig zijn, zijn eigenlijk al in de aard aanwezig in het landbouwsysteem wat we hebben. Alleen het is van belang dat het opgeschaald wordt, wordt toegepast op alle plekken van de landbouw. En daarmee moet het duidelijk zijn dat het sommetje, zoals ik net ook zei, eigenlijk moet het binnen de grenzen passen die we voor de planeet hebben, maar ook voor het land. Overigens zijn die grenzen voor de planeet hebben een tijdsas richting 2050. We moeten echt nu mee beginnen, maar daar loopt een tijdpad richting 2050. Maar voor het land zijn die grenzen veel groter. De beperkingen die er nu zijn in de stikstofuitstoot zijn veel kortere termijnen, veel stringenter dan het probleem van de klimaatverandering op lange termijn. Als we het stikstofprobleem nu op hele korte termijn oplossen, en daarmee geeft het ook een versnelling aan die transitie, denk ik, dan heb je eigenlijk ook een goede eerste stap richting van wat Parijs nodig heeft. Dus die grenzen zijn heel urgent in Nederland. Mm-hmm. En dat vraagt echt wel grote veranderingen op kortere termijn.
Ja, en toch zeg je, want je bent nu 8 jaar, hè, ben je, nou ja, je weet ook, je gaat uiteindelijk stoppen. Dit is geen afscheidsinterview, maar je gaat nog juist heel veel dingen willen bereiken. Daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Maar we weten gewoon, het gaat gewoon veel te langzaam. Het gaat te langzaam bij andere bedrijven. Het gaat te langzaam bij de Rabobank. Waar zit de spanning die daaronder zit? Ik probeer hem echt te bevatten.
Nou, een van de redenen waarom het langzaam gaat is dat als je nu verplaatst in het wezen van een boerenondernemer die na de oorlog zo succesvol was, en je kijkt naar wat er op hem of haar afkomt, dan is er heel veel beperkingen, beklemmingen, regeltjes, weinig bewegingsruimte en relatief weinig kaststromen. Dus het economisch bedrijf van een boer op dit moment is een mager bedrijf. Ook al zit er heel veel welvaart in de grond en in het bezit. De kaststromenkant is heel beperkt en de regeltjes is heel intensief. Dus die boer die voelt zich enorm opgesloten. Een kistkalf, zei mijn vader vroeg wel eens. En ik denk dat het ook wel van toepassing is op hoe een boer zich nu voelt. En dat die onzekerheid van handelen en die beperking die daarin geven maken dat hij zich minder en minder als ondernemer voelt. En dat wil hij natuurlijk wel. Dus de kunst is om die uitdaging die we nu hebben, die begrenzingen van uitstoot, te vertalen naar iets wat de boer als ondernemer weer kan oppakken. En ik denk dat dat een van de sleutels is waar we aan moeten werken met elkaar. Dat die ondernemer weer als ondernemer aan de slag kan met een nieuwe opgave.
Maar zitten jullie ook vast? Want dit is dan kijken naar de boer, maar zitten jullie ook vast als Rabobank? En dat zeg ik ook omdat jij eerder hebt gezegd, ik had meer moed moeten tonen.
Ja, ik denk dat je als je leiding geeft aan een grote onderneming en je kijkt terug, en ik ga dat echt uitgebreid doen als de tijd daar is, maar tussentijds is het goed, ook goed om terug te kijken. Wat ga ik me later verwijten dat ik niet gedaan heb? Dan denk dat je kijkt naar de veranderingen die succesvol zijn gezet. Daarvan concludeer je altijd achteraf, dat had ik toch iets eerder nog groter kunnen doen. En dus ik kijk ook mijzelf in de spiegel aan en zeg, ja, wat heb ik nog in me in de resterende tijd? Neem even de metafoor van een roeiwedstrijd, de laatste 100 meter. Je moet echt doorroeien tot naar streep, maar je wint die wedstrijd pas in de laatste 100 meter. Wat kan ik nu nog doen extra bovenop wat al in gang gezet is? En daar zit ook moed als belangrijke ingrediënt bij.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Wiebe Draaier, de topman van de Rabobank. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En hij viel al eventjes, de vorige gast waarmee ik sprak, topwetenschapper van de Universiteit Wageningen, Bart de Steenhuizen-Pieters. Hij heeft complimenten gemaakt, maar hij had ook richting de Rabobank, maar hij had ook een kritische vraag, en dat was deze.
Juist die grote spelers op de voedselmarkt, die bepalen hoe ons voedselsysteem eruit ziet. Kunnen dus heel veel goed doen, ook kwaad doen. En in die voedselmarkten zien we ook dat die financiële instellingen steeds belangrijker zijn geworden. Er is concentratie van kracht en macht onder de grote ondernemingen, maar de financiële instellingen helpen daar enorm bij het voorfinancieren van grote aankopen van voedsel. Dus ik zie toch wel een rol voor de Rabobank, zoals de Rabobank in het verleden ook wel echt wel een sleutelrol heeft gespeeld in de vorming van het voedselsysteem zoals we dat nu zijn. Kan de Rabobank dat ook doen bij de verandering die ons nu te wachten staat? Dus mijn vraag is inderdaad, heeft de Rabobank dit op de horizon? En waar staan ze wat betreft de verandering die nodig is?
Ja, eigenlijk een paar hele mooie vragen. Hij begint eigenlijk bij kracht en macht. En dat jullie ook die grote ondernemingen natuurlijk financieel helpen om de dingen te doen die eigenlijk niet meer goed zijn.
Ja, ik denk dat hij gelijk heeft en dat daar ook een verantwoordelijkheid zit. Ik vind, als je me 2 minuten gunt, een klein uitstapje wel mooi. In de zin dat eigenlijk is dat ook de essentie van coöperatief ondernemen, bankieren. Dat je een systeem bij elkaar brengt wat individuele deelnemers niet op zichzelf kunnen. Daar kan je als coöperatie je arm omheen slaan en stappen opzetten. Nou, laat ik een voorbeeld geven voor de voedselsituatie of de agrarische sector in Nederland. We weten dat de indeling van Nederland nu niet optimaal is voor de uitstoot van stikstof rondom bijvoorbeeld natuurgebieden. Wij kunnen als coöperatieve bank de partijen bij elkaar brengen rond zo'n natuurgebied en kijken welke boeren hebben echt nog wel in zich om door te ondernemen en te groeien, maar dan niet op die plek, want daar zitten ze verkeerd. En hoe kan je dat nou uitruilen met boeren die op andere plekken zitten, maar eigenlijk niet opvolging hebben of uit willen treden? Hoe kan je zo'n systeem, zo'n gebied, als één gebied benaderen met alle boeren die daarin zitten, met de provincie, met de lokale overheden, met de milieuorganisaties, dat bij elkaar brengen en dan zeggen, hoe kunnen we dit systeem rond dit natuurgebied optimaler inrichten vanuit alle behoeften? Zowel natuurbehoud als stikstofuitstoot, als ook ondernemerschap van die boer. En dat kan je bij elkaar brengen. Dat hebben we dus geëxperimenteerd rond een aantal gebieden in Nederland. En dat werkt wonderwel.
Ja.
Daar moet je dan ook fondsen voor beschikbaar stellen om dat proces wat nooit in de tijd past. Het zijn nooit transacties die in één keer kunnen. Dus daar moet je een fonds voor. Dat doen we dan ook. Dat is zo'n systeemoplossing die een coöperatie goed kan op gang brengen. En dat doen we dan ook.
Maar de vraag is, gaat het ver genoeg? Overigens, als coöperatie hebben jullie een ongemakkelijke hoge winst benoemd.
Het afgelopen jaar.
Je zegt dat daar voel ik me ongemakkelijk bij vanuit het idee van de coöperatie. Dus je vraagt je toch af, kan er niet zoveel meer lef getoond worden door meer moed, wat je zelf ook. Wat betekent die moed dan in de praktijk? Die je wel voelt, hè?
Ja, die moed betekent dat je uiteraard ervoor uitspreekt, maar ook dat je stappen zet om voorbij het een aanvullende lening of een aanvullende hypotheek, stappen voorwaarts zetten, investeren in nieuwe situaties, fondsen beschikbaar stellen voor iets wat nog onzeker in zijn aard. En dat doen we ook op behoorlijke omvang. En dat vind ik ook moedig en goed. De vraag is of het snel genoeg tot tractie leidt. En je moet jezelf dan ook weer toetsen van, ja, we hebben deze stap nu gezet. Zien we nu snel genoeg verandering of moet er nog meer bij?
En wat vind je?
Ik vind dat het altijd meer moet. En daar zoeken we dus ook naar. Doorlopend naar wat kunnen we nog meer doen? Wat kunnen we nog meer bedenken aan? Nou, we hebben recent een combinatie aangegaan met onder andere Friesland Campina en ook het Wereld Natuurfonds rondom een stimulans in een lening voor biodiversiteit. Waardoor je het onderwerp biodiversiteit ook aan boord tilt en zegt, ik geef eigenlijk een discount aan een boer als hij ook rekening houdt met de biodiversiteitsindicatoren rondom het veld. Dat meet je ook. Steeds zijn we op zoek naar wat kunnen we nog meer doen. We zijn dit jaar als eerste bank in de wereld die de scope 3 emissions, dat is rondom de route naar Parijs, moet iedereen verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen uitstoot, voor wat hij inkoopt, maar ook wat zijn klanten teweeg brengen. En wij zijn de eerste bank in de wereld die de volledige uitstoot Scope 3 emissions gerapporteerd heeft, transparant heeft gemaakt. Iedere keer zijn we op zoek naar wat kunnen we nog meer doen.
En dat je zelf ziet wat eigenlijk je footprint is.
Wat je footprint, maar ook die van je klant is. En dat is als bank heel spannend. Omdat je, in heel veel gevallen financieren wij 3% van een balans van een grote onderneming bijvoorbeeld. Mm-hmm. En toch rapporteer je dan de uitstoot van die onderneming in dat Scope 3 report, het Impact Report. En dat is een illustratie van die moed en die moedigheid. Mm-hmm. Daar zijn we de eerste in, want we weten dat iedereen het moet doen. Dan gaan we maar als eerste. En dan gaan we ook daarmee op zoek naar de volgende stap.
Maar intussen zijn er ook heel veel duurzame boeren die ook heel kritisch zijn. Die ook zeggen, we voelen ergens wel dat de Rabobank wil, maar hun systemen passen ook soms niet op de vernieuwingen die wij toepassen. We kennen ook allemaal natuurlijk de, ik weet niet of iedereen het kent, maar vrij kritische Zembla-aflevering, waar ook die boeren in naar voren kwamen, dat ze eigenlijk gewoon qua financiering niet worden geholpen door de bank. En dan zit ik een beetje door die boerenreacties heen te gaan. En dan zeggen ze, Rabobank wil wel, maar het past niet in hun systeem. En dat is dan wel toch heel zuur, dat er eigenlijk een wil is van twee kanten en het toch niet lukt.
Ja, dus, ik laat me iedere keer ook weer prikkelen door dat soort signalen, omdat het ook belangrijke signalen zijn voor wat nog niet goed genoeg gaat. Ik laat ook een keer induiken. En je ziet toch vaak dat het laat ik de kleinschalige biologische boerentak nemen. Die kan je prima financieren. Maar het probleem daar is dat een deel van de prijs die daar eigenlijk voor die goederen moet worden gerekend nog niet in de supermarkt op het product wordt geplakt, betaald wordt door consumenten, waardoor de economics van zo'n stap, van zo'n boer, nog niet altijd rondrekenen. Uh-huh. Wij financieren veruit de meeste van die biologische boeren en lopen daarmee ook ver voor de markt uit. Maar niet alle boeren hebben de economics right. En toch zijn dat dan vaak boeren die dan kritisch zeggen, nu wil men niet financieren. Ja, dat komt omdat voor die specifieke situatie dat sommetje nog niet rondrekent.
Dus en zelfs met zoveel winst, waarvan jij dus zegt, daar voel ik me ongemakkelijk bij, blijft dus toch overeind staan van, we moeten naar het businessmodel kijken. Want dat is natuurlijk ook wel, dat heeft ons heel veel gebracht met z'n allen. We hebben er allemaal goed aan verdiend. En moet je dat dan blijven omarmen? Want daarmee verander je het systeem natuurlijk ook niet.
Zeker. En kijk, die winst die was ongemakkelijk omdat het een boekhoudkundig effect was, waardoor je ineens een bizar getal rapporteert wat eigenlijk een boekhoudseffect was. En gemiddeld genomen over tijd hebben we nog steeds een heel matige winst vergeleken met andere banken. We maximaliseren ook niet de winst. Maar in zo'n jaar waarin dan de wereld in de brand staat, krijg je door boekhoudregels ineens een enorme winst te rapporteren. Dat vond ik ongemakkelijk. En wat we dus ook doen is op al die plekken waar die transitie aan de orde is, daar neem je een stap vooruit, richt je bijvoorbeeld een fonds op, reserveer je alvast voor morgen, zodat daar op geïnvesteerd kan worden. Maar uiteindelijk is een coöperatie ook een coöperatie die het geld van spaarders beheert. En je moet dat kunnen verantwoorden naar degene die bij jou het spaargeld stallen. Dus je moet wel een bedrijf runnen. Dus het moet
en dat is dus een spanning. Dat is dus een spanningsveld waar je in zit. En ik heb een prachtig podcast geluisterd. Jeroen Smit interviewde jou een uur lang. Echt zeer de moeite waard om naar te luisteren. Jij was daarin ook kwetsbaar. En je spreekt dan ook over vertwijfeling. Hè? Dat is iets wat jou heel erg bezighoudt. Je stelt jezelf elke keer die vraag. Je hebt ook ergernis soms naar andere CEO's waarmee je praat. Alleen we hebben niet duidelijk, wat is die vertwijfeling en die ergernis?
Nou, ik heb last van vele vertwijfelingen. Dus ik weet welke je nu vandaag wil weten. Maar
het voedselsysteem, laten we daarbij houden.
Kijk, de vertwijfeling is natuurlijk wel van, doen we genoeg? Gaan we ver genoeg? Is het verantwoord? Mm-hmm. En er zijn heel veel mensen die
eigenlijk
heel
zeg je al nee, want dat heb ik jou al horen zeggen.
Omdat je steeds voelt, we moeten zoeken naar meer. En waar zit het dan? En dus mijn rol als voorzitter van de groepsdirectie van de coöperatieve Rabobank is dan ook om steeds maar die vraag te stellen van, waar kan het nog meer? Waar kan het nog meer? Maar het moet wel beheerst. Het moet ook verantwoord richting de toekomstige leden van die coöperatieve Rabobank.
Maar er zit ook ergernis. En ook ergernis naar, want je kan natuurlijk niet als bank in je eentje veranderen. Je moet de rest meekrijgen. Wat is jouw ergernis?
Ja, ik moet echt even op zoek waar ik me nu aan erger.
Hebt het gezegd dat je praat met die CEO's en je ergert je dan. Of een soort irritatie.
Ik bedoelde, ik denk iets anders. Dus het woord is wel gevallen, maar wat ik bedoelde is dat onze dialoog met onze grote wereldwijde klanten, want we zijn als voedselfinancier in de wereld toonaangevend en vooruitstrevend. Ieder gesprek met die klanten, drijf ik ze tot een niveau van ergernis aan hun kant. Dus ik ben een lastpost als ik met CEO's van grote voedselbedrijven zit. Want ik zit ze steeds te pushen naar wat kan jij nog meer doen om verder te verduurzamen. Dat was het punt van ergernis uit het interview met Jeroen Smit. En dat gebeurt in ieder gesprek. Als ik in Davos de grote klanten van de bank spreek, dan er zijn er legio die zeggen, van, daar komt de NGO uit de bankenwereld weer langs. En dat ieder gesprek gaat over wat kunnen we nog meer doen met jou om te zorgen dat jij leidend bent in jouw sector om verder te gaan. En dat brengt een gevoel van ergernis bij die andere partij teweeg. Niet zozeer bij mij.
Ja.
Maar dat geeft aan hoe scherp we het voeren. Dus mijn maat voor succes van bezoek aan Davos is vaak, in hoeveel van die gesprekken heb ik het weer zo ver gebracht dat ik iemand aan het denken heb gezet of in de zone heb gebracht van ja, maar wacht even, nou moet je ophouden, want je blijft wel mijn bank.
Mijn gast is de topman van de Rabobank, Wiebe Draaien. En laten we daar dan zo meteen over verder praten. Hoe die gesprekken dan gaan en waar ook dan de daadkracht uiteindelijk uit voortkomt van de bank. Want uiteindelijk moet je ook gewoon op een knop drukken. Dat gaan we zo meteen bespreken in het tweede deel van ons gesprek. Blijf luisteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vier kopstukken over de wereldwijde voedselcrisis. Eerder sprak ik daarover met topwetenschapper Bart de Steenhuizen-Pieters van de Universiteit Wageningen over de consequenties ook van de Oekraïne-oorlog op onze voedselvoorziening. Hij praat daar binnenkort ook over in de Tweede Kamer, maar praat ons al bij. En dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Wiebe Draaier, topman van de Rabobank. En de coöperatieve bank heeft wereldwijd 100 miljard euro in de agrarische sector uitstaan. De helft van de grootste 300 bedrijven in de voedingsindustrie is klant. Dus dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de voedseltransitie. Komend half uur, Wiebe, wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk wat je nog wil bereiken voordat je in oktober afscheid neemt van de Rabobank. En waarom de Rabobank nog in verkeerde vormen van landbouw investeert. En laten we met dat laatste beginnen. Want eigenlijk waren we daar ook wel een beetje in ons gesprek aan toegekomen. Dat jij natuurlijk met die CEO's om tafel zit. Om ook, hè, want de bank ziet het probleem. Het gaat te langzaam, de verandering. Er moet veranderd worden. Maar daar heb je natuurlijk ook die grote bedrijven voor nodig. Hoe gaan die gesprekken met die CEO's?
Nou, je begint ermee met te testen of ze hetzelfde begrip hebben van wat nodig is. En ook inzien dat ook in hun sector een beweging nodig is. En vervolgens, als je ervaart dat daar dat er omheen gedanst wordt, dan ga je wat scherper op van ja, maar ben je ook bereid je daarvoor in te zetten? Als bedrijven uiteindelijk niet bewegen, dan nemen we ook afscheid. Maar eigenlijk is dat een heel treurig moment. Want dan heb je eigenlijk het gevecht verloren om die invloed uit te oefenen. Dus we blijven eigenlijk best lang bij die bedrijven zitten om te zorgen dat we ze blijven duwen en maar blijven prikken. En uiteindelijk moet je ook afscheid kunnen nemen als het nodig is. Op dit moment zie je dat eigenlijk, als je met een vergrootglas kijkt, zie je het wel terug in het jaarverslag. Maar je kan natuurlijk niet over specifieke bedrijven iets zeggen. Maar het gebeurt wel degelijk. En ik denk dat we in de toekomst wel een situatie krijgen waarbij dat naming, shaming en afscheid nemen transparanter gaat worden een keer. En dat is zo'n duwpunt waar je een keer aan toe gaat komen. Op dit moment doen we dat zoals het hoort, in de zin van dat je dat niet publiekelijk kan doen. En die bedrijven zelf sturen natuurlijk ook geen persbericht als de Rabobank afscheid genomen heeft van hun als financier. Dus het is nog eens lastig om dat deel van de druk transparant te maken. Maar die gesprekken zijn vaak op het scherpst van de snede of ze snel genoeg veranderen en of wij daar nog iets aan kunnen bijdragen.
En dan zeg je, we gaan het nog niet doen, dat naming en shaming. Maar wat moet er uiteindelijk gebeuren voor jou om dat wel te doen? Want met naming en shaming kan je natuurlijk wel echt die markt in beweging krijgen.
Ja, en dat is ook, het is niet aan ons om klanten te shamen. Maar het is wel aan ons om het gesprek gaande te houden. En als we dan uiteindelijk afscheid nemen, om dat ook gepast te doen. Je kan daar, je bent wel partner van zo'n ondernemer. Maar ik vind ik denk dat de enige manier om uiteindelijk verandering teweeg te brengen is door transparantie te creëren, door incentives te creëren die daadwerkelijk oplijnen met de belasting voor het milieu, en door ook een faire vergoeding te geven voor de inspanning die dan nodig is. En die drie factoren, transparantie, creëren over wat is, ook incentives geven voor het goede gedrag en een faire prijs, daar moeten we ons voor inzetten.
En als je dan zegt, ik kan niet zeggen welke bedrijven wij afscheid van hebben genomen, maar gaat het om grote portefeuilles? Hè? Want ik schetste natuurlijk, het gaat echt om, jullie investeren bijvoorbeeld ook in de soja van Cargill, maar even zo'n heel groot bedrijf te noemen, zou gaan om bijna $1 miljard. En zij hebben ook natuurlijk veel invloed op ons voedselsysteem, worden ook in verband gebracht met ontbossing. Zitten ook dit soort partijen daartussen, of zijn het een beetje de kleine spelers om een beetje te proeven?
Nou, als het gaat om, als je het hebt over de vraag van afscheid, kan daar ook heel groot bij zitten. Maar het begint ermee dat je die grote bedrijven ook meeneemt op de verandering die in sectoren als soja en ook palmolie nodig zijn. En dat doen we ook. Dus als ik langs ga bij een grote Chinese onderneming die ook in palmolie zit, dan gaat het eigenlijk voor 80% van de tijd gaat over welk initiatief kunnen wij samen nemen om te zorgen dat het segment van de duurzame palmolie die er wel degelijk is, dat het een groter deel vormt van de markt. En zij zijn dan volledig duurzaam en dat certificeren, dat checken we ook, controleren we ook. Maar er zijn heel veel kleinere spelers die dat niet zijn. Hoe kunnen zij nou verantwoordelijkheid nemen voor de sector als geheel, zodat de hele sector duurzaam palmolie wordt? Want dat is de enige manier.
Nee, dus je probeert ze eerst mee te nemen op die reis, maar als het moet, dan neem je afscheid en dan zeg je, daar zou ook een grote speler tussen kunnen zitten. Heeft daar al een grote speler tussen gezeten? Of gaat het toch om kleine?
Nee hoor, er hebben ook grote spelers tussen gezeten in het verleden.
Ja, en dat is dan ook iets wat de bank pijn doet? Of niet?
Nou ja, ik denk dat het, ja, natuurlijk doet het een bank pijn, maar het doet waarschijnlijk, het vervelende is van het afscheid nemen van zo'n klant is dat het eigenlijk de minst effectieve maatregel is. Alleen als de druk niet werkt, moet je ook durven besluiten dan afscheid te nemen en de consequenties daarvan te tillen. Maar eigenlijk heb je dan de slag verloren. Ik heb veel liever dat we blijven en invloed uitoefenen en samen initiatieven nemen om het beter te maken. Daar word ik veel blijer van dan van een stoer bericht dat je afscheid hebt genomen. Uiteindelijk, wij zijn weliswaar een hele grote bank in de wereld in de voedselketen, maar vaak een klein onderdeel van de financiering van zo'n grote speler. En er zit zo iemand anders aan tafel. Dus je moet je geen illusie maken dat als de Rabobank wegloopt bij zo'n groot bedrijf, dat er dan geen geld meer voor is.
Nee.
Het signaal is belangrijk, maar het is eigenlijk een treurige fase van invloed.
En dan zie je aan de andere kant allerlei bewegingen. Milieudefensie overweegt een rechtszaak te starten, hè, zoals dat ook bij Shell natuurlijk al aan de gang is. In 2018 wonnen jullie de Liegebeest-verkiezing. Naar aanleiding van jullie slogan Growing a Better World Together. Dat ging over het verduurzamen ook van de voedselsector. En Wakker Dier zei dat jullie in werkelijkheid in megastallen, plofkippen en fastfoodketens investeren. Hoe ga je om met dat spanningsveld? Want je probeert dus wel degelijk, ik geloof je voert die scherpe gesprekken. En je bent ook bereid als bank om afscheid te nemen. Maar dat is moeilijk, want je wil eigenlijk gewoon dat systeem veranderen. En intussen voel je de hete adem in je nek als bedrijf. En ook als bestuursvoorzitter.
Ja, en als je ertoe doet, dan heb je dat. We hebben, en dat is wel mooi, dat is door een van de internationale milieuorganisaties getoetst, het scherpste beleid als het gaat om verduurzaming in onze policies van alle banken in de hele wereld. En dus het is niet dat we niet op die koers zitten van vooruitlopen, maar je komt dan altijd situaties tegen waarbij je nog weer verder kan duwen. En als dat soort claims komen, dan duiken we altijd meteen in van ja, welk deel hiervan is een beetje opgeklopte dikdoenerij en welk deel is en raakt een kern van waarheid. En dan kijken we wat we daar nog weer verder aan kunnen doen. Eigenlijk is het de realiteit is dat ons beleid is een van de scherpste, is het scherpste in de wereldwijde financiële sector. Maar we zijn nog lang niet onderweg naar Parijs. Dus dat is eigenlijk niet de maat. We moeten verder.
Nee, en ook als het over jullie eigen doelstellingen gaat, hè, daar hebben jullie ook gewoon wel harde noten gekraakt over wat er moet gebeuren. Dus als je dan zo'n gesprek met Milieudefensie hebt, hè, want je hebt ook met ze gesproken, je gaat in gesprek met ze. Hoe gaat zo'n gesprek dan?
Nou, ik denk dat zij niet zouden willen dat ik specifiek verwijs naar dat gesprek. Maar dat gesprek gaat eigenlijk heel constructief. Want wat zij willen, willen wij ook. En ik heb wel eens gekscherend gezegd dat als ze bij mij aan de gevel komen hangen, kom ik er met liefde naast hangen, omdat we eigenlijk hetzelfde doel nastreven. En dus Wij maken dan duidelijk wat we al doen, wat onze plannen zijn, wat de termijn is waarop we die stappen gaan zetten. En ik denk dat ze dan zien dat er eigenlijk op wat we willen bereiken en hoe we dat willen bereiken niet zo heel veel verschil van inzicht is. Maar zij hebben natuurlijk ook een rol om dan te benadrukken dat het sneller, sneller, sneller moet. En wij hebben de verantwoordelijkheid om dat op die manier te doen dat daar ondertussen geen foute dingen gebeuren en dat de coöperatie wel blijft bestaan als coöperatie. Dus je moet als het ware een behoedzaam pad vinden. Maar dat gesprek vond ik geen vervelend gesprek. Ik heb dat gesprek regelmatig. En zoals ik al zei, ik heb het zelf.
Maar wat levert het jou op uiteindelijk? Of wat levert het jullie op? Hè? Want ik bedoel, je kan niet helemaal mij in dat gesprek meenemen, helaas. Maar uiteindelijk kom je uit zo'n gesprek en dan wil je daar iets mee doen, denk ik.
Ja, dus wat we dan doen is duidelijk maken wat onze plannen zijn, wanneer we die naar buiten kunnen brengen, wat de intentie daarvan is en welke manier ze daarbij betrokken kunnen raken. En ik denk dat. Ik denk dat ze hebben zich tot doel gesteld om 25 bedrijven op dezelfde manier als ze bij ons zijn geweest te bekloppen met een aansporen met jullie moeten ook naar Parijs en we zien niet genoeg. Ik denk dat als zij al die 25 hebben gehad, dat ze dan zullen zien dat wij daar in onze sector wereldwijd voorop lopen. En dat we er alles aan doen wat wij kunnen doen om ze zoveel mogelijk op gang te helpen. Maar
dus
dat het voor de planeet
niet
genoeg
is. Komt.
Nou, daar kan ik echt geen uitspraak over doen. Die verwachting kan ik niet uitspreken.
Nee, vind je het wel terecht dat ze dit soort zaken starten? Ook tegen jullie, mogelijk?
Nou, weet je, ik ben eigenlijk heel liefdevol geweest naar Milieudefensie. Omdat ik denk dat ze heel erg goed bezig zijn met het onderwerp aan te snijden. En zij hebben beperkte middelen. Dit is voor hun een heel effectieve manier om drukte uit te oefenen op het systeem. Ik vind dat eigenlijk dat ze dat heel goed gedaan. Dat is het eerste wat ik gezegd heb in dat gesprek. Ik heb ze een enorm compliment gemaakt voor wat ze aan het doen zijn. En de manier waarop ze dat doen. Maar of dat nou effectief is om het in de rechtszaak uit te vechten. Kijk, het nadeel van rechtszaken is dat het zich inzoomt op datgene wat nog niet goed is. Terwijl je tegelijkertijd enorm aan het vooruitrennen bent op plekken waar je vooruitstrevend bent. En dus ik heb ze in ieder geval op gewezen dat ik kan veel meer invloed uitoefenen als ik vooruit trek naar voren toe, dan dat ik moet gaan opletten op de vierkante millimeter waar nog iets niet goed is. En dat is wat met rechtszaken gebeurt.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de voedselcrisis. Morgen dan sluit ik de week af met Feike Sijbesma, de voormalig CEO van DSM, maar nu onder andere co-voorzitter van de Global Center of Adaptation. Ik ga met hem praten over de bereidheid van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. En dat doe ik ook met mijn gast van vandaag, Wiebe Draaier, topman van Rabobank. We hadden net eigenlijk het punt bereikt dat je zei van ik vind wel goed dat zo'n milieuorganisatie vecht voor de maatschappij en dat ook doet middels een rechtszaak. Ze doen daarin goede dingen. Maar ze overwegen bijvoorbeeld ook of het mogelijk is om bestuursleden van de Rabobank persoonlijk aansprakelijk te stellen.
Ik heb nog niet gehoord dat ze dat overwegen om individuele bestuursleden van de Rabobank persoonlijk aansprakelijk te stellen. Maar
is dat alleen voor Shell dan nog?
Ja? Dat weet ik niet. Daar gaan ze over. Maar wat ik in de pers gelezen heb is dat het over niet over ons gaat, laat ik het zo zeggen.
Maar dat is wel een beetje de tendens die we zien. Hè? Laten we dan gewoon iets breder trekken. Hoe voelt dat voor jou? Je hebt het eerder al geen glamour job genoemd, hè? CEO zijn. Hoe voelt dat voor jou dat dit soort dingen daar ook intussen bij horen?
Kijk, ik vind het goed dat ook bestuurders kunnen worden aangesproken worden op wat ze doen. Mm-hmm. Maar als ik het op mezelf betrek, dan zou ik het heel erg een soort omkering van alle omkeringen vinden. Als ik kijk naar wat ik doe dagelijks om juist dat pad naar voren te vinden, om dan aan het eind van de rit geconfronteerd te worden met een rechtszaak waarbij je persoonlijk aansprak, dat voelt heel raar. En ik denk dat uiteindelijk de tweede orde effect van dat soort acties, angst, dat je daarvoor moet beschermen voor de downside van individuele aansprakelijkheid, heeft vele malen grotere negatieve effecten op wat een bedrijf kan doen dan de benefit van één bestuurder aan de poort nagelen. Dus ik zou dat niet doen. Ik denk dat het niet verstandig is. Dat moet je niet doen.
Het weer over die effectiviteit eigenlijk. Maar drukt dit ook persoonlijk op jou?
Dit onderwerp drukt niet op mij. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit voor de rechter moet verschijnen om mij ter verantwoording te roepen over wat ik gedaan heb in de afgelopen 8 jaar op dit onderwerp. Kan ik me gewoon niet voorstellen. En als het zo is, zou ik met liefde daar gewoon breed uit vertellen wat we allemaal gedaan hebben. Dus dat deel kan ik me niet voorstellen. Ik zou het heel slecht vinden voor de wereld als dat gebeurt, als je je op zo'n manier daarvoor wil inzetten en van buiten de sector naar binnen stapt om dat teweeg te brengen. Zou ik niet doen. Is niet handig, kijk niet naar uit. Lijkt me niet verstandig voor niemand.
Ja.
Ik hoop niet dat het daartoe komt.
Nee.
Maar aan de andere kant, als dat de gerechtigheid brengt en de transparantie over wat er allemaal gebeurt binnen een bestuurskamer om wel die stap naar voren te regelen, ja. Oké, dan ook.
Dan is het zo. Maar je zegt, mijn moreel kompas zit gewoon goed in elkaar. Dus ik ben niet bang. En ik daag die markt dus wel heel erg uit. Hè? Want dat is natuurlijk iets wat wij ook niet zien. Dat gebeurt allemaal achter de schermen. Nu wil je die finish nemen. Hè? Oktober, dan stop je. Overigens, je hebt besloten om zelf te stoppen.
Ja.
Dat heel krachtig, vind ik dat. Waarom besloot je het?
Nou, ik heb eigenlijk al heel vroeg bij mijn benoeming gezegd dat ik 2 termijnen van een bestuursvoorzitter vind ik heel goed. 8 jaar lang is een hele mooie boog. Ga je langer door, dan loop je het risico dat je zelf nog wel denkt dat je heel goed bent, maar de rest niet meer. Ik wil dat toch echt wel voorkomen. En daarom heb ik vroegtijdig aangekondigd dat ik het bij 2 termijnen zou willen laten. Uiteraard vooropgesteld dat er een goede opvolger klaar staat. Maar ik denk dat ik ook een principe is wat ik heb gehanteerd bij heel veel benoemingen binnen de Rabobank. Na 8 jaar heb je de effectiviteit gehad en begint je boog te dalen, of dan heb je het top wel gehad. En het is goed om die roulatie door te doen. Komt er nieuw leiderschap, vernieuwing en weer de volgende aanval.
En toch wil je naar die, want dat zeg je ook steeds, het mag geen afscheidsinterview worden, want ik ben nog niet klaar. Dus die maanden nu, je gaat naar die finish rennen.
Ja.
Waar gaat dat blijken, concreet?
Nou, ik hoop 2 à 3 belangrijke dingen wel voor elkaar te kunnen krijgen die te maken hebben met aan de ene kant, we hebben nog een belangrijk dossier waarbij we met de toezichthouder op de vingers zijn getikt rondom de controles rondom witwassen. Dat is een project wat grootschalig is. We werken inmiddels bijna meer dan 4000 mensen binnen de Rabobank, gaan richting 5000 die dat doen. En ik zou heel graag dat tot het punt willen brengen dat mijn opvolger dat gewoon kan afmaken, in plaats van dat het nog met onzekerheid omgeven is. Ik denk daarnaast dat op het gebied van de transitie waar wij het hier over hebben, dat ik hoop heel erg dat ik weg kan gaan op het punt dat alle plannen die nodig zijn voor de transitie van de belangrijkste sectoren waar wij in zitten, niet alle, maar wel de belangrijkste, dat die plannen concreet, tastbaar en in actie gezet kunnen worden, zodat dat je eigenlijk per deel van de markten waar Rabobank in actief is, weet wat de route naar Parijs is en weet wat wij als bank daaraan kunnen doen. Dat is een echte stap om de volgende stap van die rapportage van scope 3 emissies. De volgende stap is, wat ga je dan concreet doen om de klanten te ondersteunen en te helpen bij de transitie?
En ik snap dat je nu niet kan zeggen wat dat is, want dat wil ik natuurlijk graag. Maar jij moet allerlei dingen afkaarten intern natuurlijk voordat je dat naar buiten kan brengen. Dus er komt nog iets. Maar hoe revolutionair gaat dat zijn? Waarmee je nog gaat komen dan?
Ik weet niet of dat revolutionair gaat zijn. Ik denk wel dat als de bank die een vooraanstaande rol vervult in de voedselketen wereldwijd, op alle activiteiten waar die actief is, een gedegen plan heeft om daar duwend op te treden, faciliterend voor klanten om dat te doen, met incentives en transparantie, dat dat een enorme effect gaat hebben. En dan moet je toch een klein beetje denken aan het beeld van een tanker die een koerswijziging ondergaat. En dan zie je pas na verloop van tijd, kan je aan het zog zien dat er een koerswijziging is. Want het is niet revolutionair van we gaan die 90 graden. Het moet eigenlijk mee met al die posities wereldwijd waar we actief zijn. Dus dat gaat iets geleidelijks in zich hebben, maar wel de koerswijziging wordt wel zichtbaar als je terugkijkt.
En nogmaals, ik snap dat je niet kan zeggen wat het dan is, maar kan je me meenemen de richting waar het een beetje op gaat?
Nou, ik denk dat je zal moeten zien. Neem even de melkveehouderij in Nederland, of glastuinbouw, of de palmolieketen, of eigenlijk in willekeurig welke sector, zal je dan moeten kunnen zien. Wat zijn eigenlijk de inhoudelijke stappen die we nemen om met die sector aan de slag te gaan? Welk deel daarvan moet de sector zelf via innovatie of doorlopende verbetering? Welk deel zijn stimulansen die we kunnen geven, financiering van innovatieve producten of activiteiten die zo'n sector kan ondernemen. En welk deel komt neer op nog aanvullende maatregelen vanuit de overheid om die sector te helpen. Dus transparantie over wat het nodig is om zo'n sector op gang te helpen. Daar werken we naartoe. En ik hoop dat nog de deur uit kan voordat ik weg ben.
Ja, dus dat is toch echt meer inzicht geven wie het goed doet en wie niet. Dat is eigenlijk...
Nou, ik weet nog niet of daarin zal staan dat we gaan terug naar nemen en shamen of wij gaan nemen en shamen. Ik denk niet dat we dat gaan doen. Ik denk niet dat nu nodig is. Ik denk wel dat we over tijd dat je meer gaat lezen over waar afscheid genomen is van klanten. Dat doen we vandaag al, maar dat zal waarschijnlijk met meer toelichting plaatsvinden.
Ik ben daar heel erg benieuwd naar en ook heel erg benieuwd wat je gaat doen. Ik weet dat je ministerpost hebt afgeslagen. Je zou voor D66 ben je gevraagd om in het kabinet plaats te nemen. Heb je niet voor gekozen, wetende dat je toch ging stoppen bij de bank. Dus dat was een mooi moment geweest. Waar gaan we jou terugzien? Is dat toch meer aan de kant van een Greenpeace of Milieudefensie? Of toch meer de politiek? Waar moet ik het zoeken?
Ik zou het niet weten.
Nee, je weet het.
Ik heb ook heel bewust gekozen voor om eigenlijk het open te laten. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren in de komende periode na 1 oktober. En ik hou van de onzekerheid, maar ook het geluk wat daarbij komt kijken. De toevalligheid, samenloop van omstandigheden. Ik ben benieuwd.
Ik ben benieuwd met jou en ik hoop dat we elkaar dan ook weer spreken, in ieder geval in een uitzending. Dankjewel, Wiebe Draaier, topman van de Rabobank, nog een aantal maanden. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar ik zou je adviseren, blijf zeker live. Zometeen Conor Clerks met BNR breekt. Ik wens je intussen ook een mooie zonnige dag.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.